Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Fotografie Gesproken. Mijn naam is Tom Vogels en in deze podcast interview ik fotografen in allerlei genres en stijlen over hun reis in de wereld van fotografie. Ja, vandaag bij mij aan tafel iemand die ik zeer bewonder om zijn werk, om de dedication van wat hij allemaal in het werk steekt om dit voor elkaar te krijgen. Rick Becker, wat gaaf dat je hier aan tafel zit, man.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wordt gewaardeerd.
Ja, nee, het wordt enorm gewaardeerd als je ook weer de moeite neemt om deze kant op te rijden. Want volgens mij rij jij nogal wat kilometers.
Ja joh, als ik 1000 kilometer voor een fotootje kan rijden, kan ik ook wel, 200 kilometer rijden voor jou toch? Kleine moeite.
Grote eer. Dankjewel daarvoor. Ja, we gaan het komende uur gewoon lekker kletsen over jouw reis in de wereld van fotografie. Want volgens mij is me dat nogal een reis. En ben je ook al een tijdje bezig. En heb je echt geweldige avonturen ook meegemaakt. En dan gaan we eens even zien waar dit ons allemaal toe brengt.
Bereid je voor op heel veel drama, heel veel euforie en heel veel dedication.
Daar hou ik van. Heel goed. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen, er zullen er vast een paar zijn die denken, Rick Becker, wie is dat dan? Kan jij eens kort introduceren?
Ja, tuurlijk. Nou, de naam is dus Rick Becker. 32 lentes jong. Gepassioneerd landschapsfotograaf, van origine ook zeer gefascineerd in het weer. Ik focus mezelf dus voornamelijk op stormchasing, bliksemfotografie, maar daarnaast ook binnen mijn landschapsfotografie het weer als de sfeermaker, de leidende draad zeg maar door mijn fotografie heen. Ja. Daarnaast ben ik woonachtig in Heerensdam, werk ik op de weg, dat is zeg maar mijn werk, is chauffeur bij een bedrijf voor medische zorghulpmiddelen. Daarbij zie ik heel veel landschappen, ontdek ik heel veel, heb ik heel veel vrijheid. En dat pas ik dus ook weer semi toe in mijn hobby.
Dat is eigenlijk de perfecte combinatie dus.
Het is een hele fijne combinatie. Ja. De vrijheid die ik nodig heb voor mijn hobby, in combinatie met het feit dat ik wel echt dankbaar en leuk werk doe.
Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want dat zei je inderdaad in het vorige gesprek ook al, dat ik voor andere mensen wat kan betekenen. Ja. En op die manier, dat is eigenlijk ook gewoon iets wat jou ook drijft. Dus.
Ja, zeker. Ik kan een hele lompe hork zijn. Maar ik heb wel zo'n hartje en ik vind het wel belangrijk dat ik iets goeds nalaat voor de maatschappij.
Ja, mooi, mooi. Nou, dat, dan hebben we al meteen even de filosofische laag neergelegd voor dit gesprek. Hey, de eerste vraag aan mijn gasten is altijd, hoe is nou jouw liefde voor fotografie ooit is ontstaan? Kun je dat nog herinneren of een beeld wat je maakte?
Ja, dat is een best complex verhaal. Mijn liefde voor fotografie is eigenlijk de ingeslopen. Het was in eerste instantie mijn liefde voor het weer. Dan in specifiek extreme weersomstandigheden. Als kleinkind, als het onweerde en ik was buiten bezig. Er kwam zo'n gigantische onweersbui opzetten. Zat ik met gigantische fascinatie ernaar te kijken. Maar tevens ook wel een beetje angst. Dus als die onweersbui te dichtbij kwam, rende ik heel snel naar huis en wist ik niet hoe snel ik achter de ramen moest zitten. Ja. Maar ik bleef kijken en ik bleef wachten tot die bliksemschicht kwam. Ik bleef wachten tot die eerste regen kwam, die eerste windstoten kwamen. En dat heeft mij altijd zo getriggerd en zo gefascineerd. En dat is een beetje uit gaan lopen op het feit dat ik het vanaf mijn 13e ben gaan vastleggen. Dat was toen nog met een compact camera uit het dakraam. Dus het hele facet landschapsfotografie was nog niet ter sprake. Maar de basis, de grond was wel gelegd voor mijn passie zoals die is ontstaan, fotografie. Ja. Want dat cameraatje was wel heel interessant voor mij. 13-jarig jochje, hoe werkt dat nou? Wat kan ik daarmee? En dat begon zich uit te kleden naar meer naar buiten gaan. Ook die onweersbuien buiten vastleggen. Nou, dat deed ik dan op de dijk bij ons. We hadden een dijk waarbij je uitzicht had op wat weilanden. Voor hedendaagse begrippen super saai. Maar toen was het helemaal fantastisch, want je had uitzicht. Ja. Nou, en dat is dus gaan ontwikkelen, gaan groeien. Toen werd ik ouder, kreeg ik een rijbewijs. En toen dacht ik, nee, dat onweer, daar gaan we gewoon voor rijden. Het is leuk als je thuis komt, maar als je ervoor gaat rijden, creëer je bij jezelf veel meer kansen. Ja. En toen is het echt stormchasen geworden. En dat stormchasen is gaan groeien naar, wat kan ik nou doen dat onweer op zo'n mooi mogelijke manier vast te leggen. Een bui met onweer, met een bliksemschicht is leuk, maar een spectaculaire voorgrond maakt het nog wel iets boeiender. Dus je gaat kijken naar voorgrondobjecten, naar landschap om je heen. Je gaat je geografische kennis daarmee ontwikkelen. En zo is ook heel die passie voor het landschap erin gerold. En het combineren van een mooi landschap met een mooie onweersbui was voor mij ook de grondlegger voor het uitbreiden naar landschapsfotografie aan zich. Ja. Dus nu zit ik van onweersbuien tot mistige landschappen met molentjes in de mist, tot een bos vol met zonneharpen, tot dikke sneeuwlandschappen. Het, ik ben overal tegenwoordig fan van.
Ja, nee, ik wou zeggen, jouw beelden die zijn natuurlijk zo kenmerkend van, je hebt inderdaad en een mooi landschap en nog eens de spectaculaire weersomstandigheden die daar, mm-hmm, die daarbij komen. Maar ja, je bent nou ineens, in 20 jaar ben je ineens heel snel versneld, hè, in de afgelopen 3 mm-hmm minuten wat je mm-hmm hebt verteld. Maar in het begin zat je natuurlijk met dat kleine cameraatje, ja, dan. Maar die fascinatie voor het weer, die kwam dus eigenlijk eerst. Dat vind, ja, ik wel interessant.
Ja, die kwam echt als eerst. Het was
En hoe heb je, zeg maar, die kennis geabsorbeerd toen? En hoe ben je daarin gaan specialiseren dan? Want het is best wel...
Jij stelt lastige vragen voor, ja, iemand van 32, want dat is lang geleden. Ah. hoe is dat ontstaan? Nou, ten eerste, je kijkt heel van naar buiten als klein kind. Dus hey, je ziet die buien, je ziet die wolken. Je leert kennen, hoe herken je een onweersbui? Hoe herken je die wolken? Ja. Je hebt heel veel wolken die er dreigend uitzien. Bijvoorbeeld een grijs stratusdek, lage bewolking. Stelt niks voor, maar als de zon er net tegenaan schijnt, kan dat pikzwart ogen. Maar dat was niet wat een onweersbui definieerde. En dat waren andere structuren, andere typerende facetten in die wolk. En dat als kind ging ik ontwikkelen bij mezelf, ging ik het herkennen. En toen, ik was 13 jaar, kwam ook het internet om de hoek. En toen ben ik gaan kijken naar, zijn er sites waar ik hier meer over kan leren? En toen ben ik op forums terechtgekomen. Ben ik op die forums mezelf gaan participeren met andere weerliefhebbers. En zo is dat balletje gaan rollen. Ben ik kennis gaan opzuigen, zeg maar. En dat doe ik nog steeds tot de dag van vandaag. Want dat is broodnodig bij het takje stormchase. Maar ook het takje weer voorspellen voor je fotografie.
Ja, nee, ja, zeker. En je noemt zelf wel het stormchasen. En daar is eigenlijk dan de passie, zeg maar, voor de storm en het vastleggen daarvan samengekomen. Hè? En dat is, ik vind het trouwens wel grappig, want Paul Begijn, die heeft hier natuurlijk ook in de stoel gezeten. En die kwam eigenlijk precies met hetzelfde. Hij was ook eerder gefascineerd van het weer dan voor de fotografie.
Ja, en zie je heel vaak bij mensen die in de wereld van stormchasing komen, zie je dat heel vaak. Paul was ook iemand waar ik vrij vaak mee op pad ga. Ieder jaar zitten we meerdere malen wel bij elkaar in de auto voor het onweer. Ook trouwens buiten onweer om met het normaal landschap.
Ja.
De meeste stormchasers in Nederland, die beginnen op die manier. Die breiden uit naar fotografie. Sommigen meer dedicated dan anderen. Maar het begint altijd bij die fascinatie voor het weer.
Ja.
Want het moet iets zijn dat in jouw jeugd indruk bij je achterlaat. En een camera doet dat niet. Een onweersbui waarbij de blikseminslagen zo hard zijn dat de ramen trillen, dat laat als kind indruk achter.
Ja, en dat was bij jou het geval.
Absoluut.
Ja, gaaf man. Ik vind het wel een hele bijzondere tak van sport.
Thanks.
Maar wat ik zo mooi ook vind is dat jij zei van, joh, dat is gewoon ook echt mijn passie. En of dat ik er nou wel of geen geld mee verdien, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Maar heb je ooit wel overwogen om echt een carrière in fotografie te gaan beginnen?
Ja, semi. Alleen de carrière in fotografie ligt vaak meer in een andere tak. Kijk bijvoorbeeld naar trouwen. Dat is een booming business. Daar kan je echt wel goed geld in verdienen. Maar mijn hart ligt er niet. En ik vind bij fotografie dat je je hart moet volgen. En als ik dat daaraan ga beginnen met het idee dat het de geldmachine is, volg ik mijn hart niet.
Nee.
Dus
heb je wel wat anders geprobeerd?
Ja, zeker. Ik fotografeer ook voor diverse bedrijven. Dat is dan bedrijfsmatige fotografie.
Cool.
Dat is weer een heel andere tak van sport. Want dan kijk je bijvoorbeeld naar gigantische hijsklussen met hijskranen. Zwaar transport door een kleine woonwijk. Dus dat zijn vooral bouw- en projectgerelateerde projecten die ik dan aanneem.
Ja.
Maar daar ben ik ook vrij actief in.
Ja, nee, ik wou zeggen, dat soort beelden, dat heb je ook inderdaad wel eens laten zien.
Mm-hmm.
Maar minder dan gewoon echt het landschappelijk.
Nou, het landschap is waar echt mijn passie, mijn hart ligt. En dat bedrijfsfotografie vind ik heel leuk om te doen. En ik geniet er ook echt van. En ik vind het een fantastisch mooi beroep. Maar mijn hobby, mijn passie, waar mijn hart ligt, dat blijft landschap met het weer.
En kan je eens een klein inkijkje geven in het leven van een stormchaser? Hoe, hoe gaat dat te werk? Weet je? Want je weet misschien dat er op een gegeven moment iets gaat gebeuren in de lucht. Waar dan ook in Europa volgens mij. Mm-hmm. Want je gaat echt stad en land af, letterlijk, mm-hmm, om de mooiste stormen na te chasen. Hoe ga je in de voorbereiding te werk, alleen of met anderen?
Ja, dat is een heel complex verhaal. De voorbereiding aan zich is eigenlijk dat je bekijkt weerkaarten. Want je hebt voor het stormchasen een zekere kennis nodig van het weer. En wij hebben binnen onze community van stormchasers hebben wij ook beschikbaarheid tot bepaalde hoge resolutie weermodellen. Harmony 43 is daar een van, Icon D2 ook. Dan hebben we nog een Aroom. Er zijn meerdere modellen waarmee jij bepaalde facetten kan zien, bepaalde tekenen kan zien dat er wellicht zwaar weer op komst is. Denk erbij aan bepaalde posities van een lage drukgebied, een hoge drukgebied. Een bepaald golvend laag, waardoor warme lucht en koude lucht tegen elkaar kunnen botsen over een bepaalde zone. Als je dat door hebt, dat zie je vaak 1 tot 2 weken van tevoren. Maar dat is nog heel onzeker op zo'n moment. Maar je houdt het wel in de gaten. Ja. En als die setting erin blijft zitten en het komt dichterbij en dichterbij, dan kom je ook binnen de tijdzone waarbij de hoge resolutiemodellen dus hun werk kunnen doen. En dat is vaak 48 tot pak een beetje 72 uur. En als het dan nog steeds zichtbaar is, dan gaan we echt serieus kijken van jongens, er zijn kansen. Wat gaan we ermee doen? Wat zijn de potenties die we kunnen benutten? Maar ook wat zijn de valkuilen? Waar moeten we op gaan letten om tot deze eventuele setup een succes te maken?
Nou, waar les je dan op? Kun je eens wat voorbeelden geven?
Dan ga ik wel een vaktermen praten. Je hebt bepaalde ingrediënten nodig om onweer te laten ontstaan. Je hebt windschering nodig. Dus wind op hoogte die uit een bepaalde hoek ontdraait, waait. Je hebt windschering nodig op bepaalde onderste lagen. En als jij die windschering hebt die zeg maar haaks op elkaar staan, ja, dan krijg jij dynamiek in je lucht. En dan kan je krijgen dat onweersbuien zichzelf gaan organiseren. Waarbij het zwaarste type onweersbui een supercel is. Dat is één ingrediënt. Dan heb je cape, dat wil zeggen de potentiële energie. Dus een parcel met lucht die kan stijgen, zeg maar. En die energie is weer heel belangrijk om te zorgen dat die bui voldoende voeding krijgt. Dat zijn twee hele belangrijke ingrediënten. Maar je hebt ook dingen zoals zin, kap. Dat is weer het potje, zeg maar het dekseltje bovenop de energie. Want als er dus een inversielaag is, wat het dekseltje is, dan kan die warme lucht niet doorstoten. Kan die bui niet ontstaan. Dat zijn enkele van de ingrediënten waar we op letten.
En dan gaat de appgroep helemaal los op dat soort momenten?
Ja, op het moment dat de setting erin blijft staan en we komen dichterbij. Ja, het wordt 48 uur, het wordt 24 uur, het wordt 12 uur. Jongens, wat is de auto-indeling? Dan beginnen we wel in dat moment te komen. Ja,
ja, want je gaat altijd samen op pad.
Ja,
wat is daar de reden van?
Het is heel simpel. Stormtracen is een fascinerende, mooie, machtige hobby, maar het kent ook wel zekere gevaren. Je moet er allemaal met je kop bij zijn. Ja. Je moet bezig zijn met het verkeer, met het wegennet, met welk landschap je pakt, met de meteotechnische delen van hoe ontstaat het onweer, wat doet het, waar gaat het heen, hoe ontwikkelt het zich. Doe je dat in je eentje, dan heb je een overload aan informatie. En dat gaat niet goed. Dan ben je gewoon niet gefocust op één. Laat ik het zo zeggen, je bent dan gefocust op alles tegelijk, waardoor je niet genoeg hyperfocus hebt op de meest belangrijke dingen. Dat is veilig naar je locatie gaan. Dus bij voorkeur hebben wij altijd 3 man in de auto. 1 die rijdt, 1 die de navigatie in het landschap doet en 1 die de meteo doet.
En wat doe jij meestal?
Het verschilt vooral rijden, maar ik ben met alle facetten bekend. Ik pak ook wel eens de meteo op, ik pak ook wel eens het landschap op. Het is ook maar net hoe ons team is ingedeeld, wie er meegaat, hoe gaar we zijn van een eventuele chase de dag ervoor. Dat is ook nog wel eens een ding.
Ja.
Dus het verschilt. Ik kan alles, maar zet mij bij voorkeur wel achter het stuur, want dan heb ik de regie in handen met hoe veilig en effectief we ergens komen. En eerlijk, het gaspedaal gaat ook wel vrij diep in als het nodig is.
Maar je moet wel even zeggen, want het is, het beperkt zich gewoon niet tot Nederland. Hè? Nee, waar ben je allemaal wel niet geweest de afgelopen jaren?
Waar ben ik geweest? Duitsland, aan de grens. Ik ben in België geweest, Luxemburg, Frankrijk. Natuurlijk eigen land heel veel. En de wensen zijn ook nog om toch wel richting Zwitserland te gaan. En mogelijk zelfs richting Italië.
Ja, als je het over dedication... Waar komt die passie, die dedication vandaan? Zit dat ergens in jou van als je ergens voor gaat dan...
Ik denk dat ik gewoon een bepaalde hyperfocus heb voor hetgene wat ik mooi vind. Iets wat ik heel erg interessant vind, wat me heel erg intrigeert, dat is iets wat ik tot de bodem wil uitmelken. En onweer kan maar een aantal keren per jaar worden benut. Zeg dat jij in een jaar tijd 10 tot 15 setups, waarvan er misschien 10 tot 5 daadwerkelijk positief benut worden. De rest valt weg omdat de ingrediënten niet goed waren of het is te ver weg, echt te ver weg om te rijden. Dus die paar keer moet je er vol voor gaan. Want je weet niet wanneer je volgende kans is. Ja. Je hebt hiervoor iemand in je podcast gehad, Kees Verhoek, die zegt kansen creëren. En dat is wat je zeker moet doen met chasen. Kansen creëren.
Ja, maar daarnaast ben je dan, los van die 10-5 keer dan die kans die je misschien hebt, ben je eigenlijk volgens mij wel wekelijks wel op pad. Hè? Dus dit gaat verder, jouw fotografie, dan alleen stormchasing, toch?
Ja, zeker. Ik pak gewoon het hele landschapsfotografie op in zijn geheel. Dus ja. Vanochtend ging mijn wekker om, het is het, 4:15, om tulpjes met mist te fotograferen. Morgen gaat de wekker om 4:30 voor hetzelfde verhaal tulpen in mijn mist. Dus mijn ogen zijn nu klein, maar die zijn morgen nog kleiner. Dus ja, ik pak alles op wat de pracht van landschap kan benadrukken, zeg maar. Ja. Dat is mist, dat is onweer, dat zijn regenbogen, dat is sneeuw, dat is rijp. You name it, zolang het maar fraai is en de rode draad van het weer als sfeermaker in mijn beelden naar voren komt, dan pak ik het aan.
En weet je dan van tevoren al vaak op locaties van wat je gaat treffen? Of zie je dan de plekken pas van waar het mooi is?
Dat hangt er vanaf. Ga je dan uit van het stormchasen enkel of echt het landschapsfotografie?
Nee, ik kan me voorstellen, met stormchasen weet je volgens mij nooit waar je uitkomt.
Exact. Ja. Nee, met landschapsfotografie zit identito met chasen wel voorbereiding aan vast. Maar heb je wel meer zekerheid. Hè? Morgen weet ik dat ik een veld met tulpen wil schieten met een molen. Ja. Maar je weet niet of de mist dik genoeg is. Misschien is hij wel zo dik dat je heel die molen niet meer zit. Ja, dan sta je dan op een grijze muur een beetje te staren. Dat is ook niks. Dat weet je niet. Dus je weet wel waar je heen gaat. Je weet wel met welk idee je ergens heen gaat. Maar je weet niet of de potentie aan zich ook zo dusdanig mooi uitpakt zoals je voor ogen hebt.
Ja, ja. Maar dan nog kun je elke keer weer opnieuw, ja, Dave Zuring noemde dat ooit het stuitergevoel krijgen. Dat op het moment dat je dus gewoon daar aankomt en zo'n plaats schiet, dat je gewoon steeds opnieuw vol schiet.
Dat gaat ook niet weg. Weet je, de eisen worden wel hoger. Ik doe het al best lang. Dus vroeger was ik helemaal lijp als ik een klein bliksemschichtje in mijn foto had.
Ja.
Nu noem je dat een bonustakje. Dus dat is echt zo'n excuus ontlading waar je niks mee doet. Dat is wel minder. Maar de echt goede settings, zowel binnen landschap als binnen chasen, daarvan ga je gewoon uit je dak en dat gaat niet weg. En dat wil ik ook niet weg laten gaan, want dat maakt het juist zo mooi.
Ja, en zijn er daarin ook nog situaties waar je gewoon nog steeds van kan dromen?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Noorderlicht heb ik nog heel veel wensen mee. Bliksemfotografie, stormchasing. Eigenlijk met ieder facet heb ik nog wel wensen die ik ooit wil beleven. En dat is hetzij door erheen te reizen, hetzij door de situatie hier te krijgen. Maar er zijn nog genoeg dingen die ik op mijn bucketlist heb staan.
Het lastige van jouw type fotografie is dat je het eigenlijk niet kan regisseren of niet kan plannen.
Nee.
Of zie ik dat verkeerd?
Dat is inderdaad in een zekere zin wel lastig, maar het maakt het ook uitdagend. Het is een spelletje. Het is een spelletje om te anticiperen op wat er gaat gebeuren. Je moet luisteren, je moet kijken naar wat het weer doet. Je moet kijken naar wanneer een bepaald landschap aantrekkelijk is. We zitten nu in het bloeiseizoen. Nu zijn bloesems een heel belangrijk facet van mijn fotografie. Of het nou raapzaad, die gele bloemetjes in de bermen zijn. Ja. Of tulpen, of een bos vol met hyacinten. Dat is nu een belangrijk facet. Maar dat is ieder moment van het jaar anders.
Ja. Geweldig, man. Ja, ik hou van die dedication die je zo beschrijft. Maar eigenlijk ook vooral het feit dat je zei, als 11-jarig jongetje was ik daar eigenlijk al mee bezig. Mm-hmm. En er zijn weinig mensen die, zeg maar, vanaf die leeftijd al een beetje wisten welke kansen op wilden. Dus misschien niet zozeer qua werk, maar wel qua focus in het leven.
Het is niet zozeer dat je het weet. Op dat moment ben je nog zo jong, je zit zo in je ontwikkeling. Dus je weet niet van, hey, dit wordt wat ik later ga doen. Maar je weet wel van, dit is wel wat mij gelukkig maakt.
Precies dat.
Daar ga je gewoon, zonder bij na te denken, ga je daar gewoon op door als kind. Je doet wat je mooi vindt, dat trek je aan.
Ja.
En ja, nou, nu ben ik geen kind meer. Ik gedraag me soms wel zo, maar ik ben het niet meer.
Heel goed, lekker blijven doen.
Zeker, je moet het kind altijd in jou, vind ik.
Sowieso. Ja.
Maar nee, ook op mijn huidige leeftijd, die drive die is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Want mijn eigen foto's zijn natuurlijk nu al iets beter dan 10, 15 jaar geleden. Maar ik vind ze nog steeds niet goed genoeg. Het moet beter. Het moet specialer, het moet mooier, het moet perfecter. En
waar komt dat vandaan, dat je steeds die lat voor jezelf zo verlegt?
Ja, discipline hebben. Discipline om altijd maar jezelf te verbeteren. En te zorgen dat jouw mijn persoonlijke collectie foto's altijd gewoon bijzonder blijft in mijn eigen optiek. Ik doe het niet voor de anderen, maar ik doe het voor mezelf. Ik wil voor mezelf bepaalde dromen kunnen verwezenlijken. Eén droom was Noorderlicht fotograferen boven Kinderdijk.
Ja.
5 november 2023 is dat gelukt. Nou, de euforie die je daarvan voelt, dat blijft wekenlang nadreunen.
Ja.
En nog steeds als ik over nadenk, denk ik, yes, dat was zo'n vet moment. Dat was zo'n vet moment. En dat gaat niet weg. En daar leef ik voor. Dat maakt mij gelukkig.
Ja, ja, prachtig hoe die passie zo de echte van afspat.
Ja, dat zo ik ben.
Ja, maar dat is alleen maar mooi. En zeker dat je zegt van, ik fotografeer voor mezelf.
Ja, absoluut.
Ik bedoel, ook als ik naar mezelf kijk, hoor, dat ik, we hadden het er in het begin al even over, joh, ik fotografeer echt alles, maar zonder echt een focus, mm-hmm. zonder een specifieke richting, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik kijk ook wel een beetje, ja, wat vind ik zelf leuk, maar ook hoe wordt op gereageerd. Ik ben er heel gevoelig voor op de een of andere manier, maar dat komt omdat ik die focus niet heb en die passie.
Ja.
Wat jij voor dat weer hebt, Dat kan ik niet zeggen.
Maar die gevoeligheid is ook wel menselijk, hè? Like, ja, met alle respect, maar als ik een foto op Instagram zet, die waar ik zelf heel trots op ben, die wordt daar slecht ontvangen. Het is niet dat ik er heel onzeker voor word, maar ik ga wel nadenken van, mijn smaak is wel iets anders dan anderen. En dan ga je daar wel over nadenken. Ja, ja, ja. Ik laat het niet doordreunen, dat wil ik ook niet, want het is maar social media. Ja. Maar het is wel een menselijke reactie.
Ja, maar vind je het belangrijk om op social media goed... naar voren te komen, want je bent best, tenminste, af en toe plaats je echt prachtige beelden.
Thanks.
Maar best redelijk actief.
Ik vind het wel belangrijk dat mensen die fan zijn van mijn product, wat ik doe, wel hun plaatjes te zien krijgen. En natuurlijk vind ik het zelf ook leuk om te delen. Tuurlijk is het leuk om als jij trots bent op een foto om te delen en te zien van, hey Rick, dat heb je lekker gedaan. Dan denk ik, ja, dat is, daar ben ik ook wel blij mee. Ja, dat is leuk. Natuurlijk is dat leuk, maar het is geen... Het is niet de obsessie die het bij veel mensen is. Nee. Als je kijkt naar de huidige jeugd bijvoorbeeld, die aan een telefoon geplakt zit met TikTok of whatever. Dat wil ik niet van social media maken. Ik fotografeer voor mezelf dat ik het mooi vind, dat ik het vet vind, dat ik het leuk vind wat ik doe.
Ja.
En social media is een hele goede opener om die exposure te krijgen. En daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Maar het is geen rode lijn in mijn fotografie.
Ben je wel eens benaderd op basis van je foto door merken of importeurs of weet ik veel om iets mee te doen?
Ja, ik ben ambassadeur bij Serai. Dus ik fotografeer ook met hun statieven. Dat is een heerlijk spul om mee te schieten. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar daarnaast word ik ook wel eens benaderd door bijvoorbeeld nieuwsites. Als ik een foto maak die heel relevant is voor dat moment. Er komen er zometeen ook een paar voorbij waarbij ik daarover ga vertellen.
Ja.
Maar dan komt NOS of RTL of een lokale zender. Maakt niet uit. Ze komen wel eens langs met het idee van wil je daarover vertellen of wil je daar iets over delen. En
gaaf,
dat vind ik gewoon leuk, want daar kan ik vertellen over mijn passie. Ja. En mijn passie deel ik graag met de wereld.
Hey, en we zien hier op tafel van alles liggen eigenlijk wat jij gebruikt om die passie te verwezenlijken. Trouwens, achter jou ligt ook een mooie drone die je veel gebruikt. En voor de mensen die nog niet op zijn Instagram kanaal hebben gekeken, ga dat zeker even doen, want je wordt verbaasd.
Rick Lagen-Bekker.
Ja, precies dat, ja. Hey, maar vertel eens, wat gebruik jij zoal als middel om die foto's te maken?
Ik schiet momenteel met twee bodies. Die twee bodies die gebruik ik voornamelijk in combinatie met stormchaser. Mijn main body is een Nikon Z7 II. Die heb ik vrij recent. Hoe ik aan die ben gekomen, heb ik ook nog een heel mooi verhaal over. Daar gaan we zo meteen over praten.
Okay.
Mijn backup body is een Nikon D750, nog een spiegelreflex full frame. Dat zijn mijn werkpaarden waarmee ik echt door weer en wind ga.
Ben je een gear junkie of niet?
Nee, totaal niet.
Nee?
Ik heb het nodig voor mijn fotografie. En het is fijn om degelijk materiaal te hebben. Maar voor de rest, het zal me reet roesten.
Heel goed. En dronen?
Ja, zeker. Voor drone heb ik ook wel best wat eisen. Toen de Mavic 3 Pro uitkwam, was ik heel geïnteresseerd in die drone, omdat er 3 cameramodules in zitten.
Ja.
Nou, die groothoek is leuk voor stormchasen, maar die had ik al mijn vorige drone. Er zit een 70 mm sensor in. Of een 70 mm lens met een best leuk sensortje. En dat is heel interessant voor mist. Want als je die mist gaat, als je daar compressie overheen gooit, die 70 mm compressie, dan krijg jij een veel dikker deken van mist. Als wij buiten staan en we fotograferen mist, zitten we vaak ook op tussen de 50 en 100 mm te schieten. Je krijgt die compressie ermee. En dat is met een drone echt een enorme uitkomst.
Oh, wat een goeie. Daar heb ik nooit zo over nagedacht, joh.
Het is ideaal. Het is echt ideaal. En het is best wel een pijnlijk dure aankoop geweest. Want het ding is niet goedkoop.
Nee, die zijn echt
maar ik maak er zeer dankbaar gebruik van.
Ja. Hey, en kan jij eens wat delen over hoe jij kijkt naar nabewerking? Vind je dat belangrijk? Heb je er een bepaalde workflow in?
Ja, ik vind nabewerking zeker wel belangrijk. Er zijn best wel wat meningen over. Hè? Wat is nabewerking? Waarom doen mensen dat? En wanneer ga je er te ver in? Nou ja, heel simpel voorbeeld. Een mens, simpel persoon die zegt, ja, je moet je foto's niet bewerken. Ik zeg, oké, interessant. Maar hoe schiet jij je foto's? Ja, met mijn telefoon. Ik zeg, welke bestandsformaat? Ja, dat weet ik niet. Laat eens kijken. Ah, je schiet JPEG. Dan bewerk je telefoon zo voor je. Dat gras is veel groener. Die schaduwen zijn omhoog gehaald. Die highlights zijn omlaag gehaald. Dat is ook bewerken. Maar ik wil het zelf in de hand hebben. Ik wil zelf bepalen hoe ik het bewerk. En ik wil best wel eens wat magie in mijn foto's toevoegen. Als zijnde magie die er was. Dus als een zonsondergang spectaculair is. Die kleuren net wat meer laten poppen. Die mist net wat meer oplichten. Maar ik wil wel bij de daadwerkelijke condities blijven. Dus als daar bliksem is je bliksem in het echt heel ver om te zien. Nou, die felheid wil ik in mijn foto terugkrijgen.
Ja.
Maar dat landschap is dan pikzwart. Want je belicht 10 seconden. En dat landschap is dan amper aangelicht. dan boost je je shadows, want je wilt wel die volgens zien. Want met je blote oog zie je dat wel.
Maar hoe kijk je naar AI in het gebruik van nabewerking?
Het hangt er vanaf welke optiek. Als je het gebruikt om iets kleins weg te halen, je hebt bijvoorbeeld een hoogspanningsmast ergens staan, daar heb ik zelf echt een verschrikkelijke hekel aan, nou, weg met die dingen. Dan bij voorkeur doe ik dat niet met AI, dan doe ik het met Selective Fill. Of ik clone stamp hem eruit, of ik doe het met andere technieken. Ik heb er best wel wat dingetjes voor verzonnen. Dan is het echt een heel complexe mast die zeg maar, op een hele vervelende plek staat met heel veel kleur en contrast erachter, dat je dat niet goed kan fixen. Dan wil ik er een AI-cirkeltje omheen gooien en
weg zoek het maar uit.
Ja. Maar enkel dat.
Je zal nooit wat toevoegen. Je zal nooit bliksem toevoegen niet. Die er niet was. Of,
absoluut niet. Nee. Stacking doe ik wel. Hè, als we op twee bliksems vrij kort naar elkaar inslaan, maar er zitten twee frames tussen, dan wil ik ze nog wel samenvoegen. Want er zit een korte tijd tussen. Maar daarbij zit ook wel een beetje de draad van hou het wel een beetje realistisch. Dus voeg niet 30 ontladingen toe in één foto. Het moet wel rustig en realistisch blijven.
Ja. Hey, en wat maakt voor jou een goede foto? Welke elementen moeten erin zitten?
Sfeer. Vooral sfeer. Ja. Heel veel mensen zeggen ja, een foto is mooi door de kleuren en door de contrasten. Maar ik vind sfeer belangrijker. Een foto kan heel vlak zijn, heel kleurloos. Maar toch wel heel veel sfeer hebben. Maar ook andersom. Hij kan ook echt heel veel kleuren, heel veel drama hebben, maar ook sfeer. Het gaat erom dat jij voelt wat daar gaande is op dat moment. Je voelt die serene sfeer in dat bos. Je hoort die vogeltjes al in je hoofd. Je ziet dat mooie molentje in de mist. Je beeld jezelf in dat je daar staat. Idem dito met onweer. Je ziet dat geweld voor je. En dat wil ik naar voren brengen.
En je wil eigenlijk dat je de kijker als het ware meeneemt gewoon in die setting. En dat ik kan voelen hoe het is om daar op dat moment te zijn. Ja, en ben je meer een creatieve fotograaf of een technische fotograaf? Want in de specialisaties die jij natuurlijk beoefent, heb je eigenlijk beide facetten gewoon heel erg nodig.
En daar beantwoord je eigenlijk ook al de vraag. Ik doe beide. Ik vind het heel fijn om creatief bezig te zijn met composities, met technieken, met hoe ik het vastleg. Doe ik dat met de drone? Doe ik dat vanaf de grond? Welke perspectieven pak ik? Maar ook het technisch aspect. Mijn tak van fotografie kent wel dingen zoals panorama maken, focus stacking, noem het maar op. Er zitten altijd wel technieken in die wel vrij complex zijn. Dus combinatie.
Ja, mooi man. Hey, we gaan, we hebben al lang genoeg geluld. We moeten gewoon naar die beelden gaan kijken.
Gaan we doen.
En ik wil zeker wel even de mensen aansporen die dit in de auto luisteren. Ga dit ook echt even terugkijken op YouTube. De beelden die je hier gaat zien, dat is echt fantastisch. Maar ik ben nog meer benieuwd naar de verhalen die erachter zitten. We gaan wel even beschrijven wat we allemaal zien. Want dit is volgens mij een scène van Kinderdijk, of niet?
Ja, dat is een foto waar ik hele kleine oogjes door heb gekregen. Verdomme. Maar het was het zo waard. Dit is een storm chase die ik op 22, 23 en 24 juni 2016 heb uitgevoerd. We gaan gewoon lekker het verhaal in hoe die chases tot stand is gekomen. Nou, even het hele weer nerdig doel laten we achterwege. We gaan gewoon naar de dag zelf. Ik spreek op 22 juni af met een mede-stormchaser, Gijs de Rijken, en mijn toenmalige vriendin. En we zijn naar Frankrijk gereden. In Frankrijk hebben wij toen een hele mooie klassieke supercel ontschept. Bij ondergaande zon, met bliksem die eruit kwam. Mooie structuren, alles klopte. Daarna rij je door naar de pannen. Sta je daar te vloeken en te tieren voor een stoplicht dat op rood staat. Waardoor je uiteindelijk letterlijk door dat specifieke stoplicht een prachtige bliksemontlading mist. Want we waren pal bij onze locatie. En als wij 10 seconden eerder waren, hadden we die bliksem gehad.
Nee.
Dus toen dacht ik ook, ik ga het maar niet zeggen wat ik dacht, maar
fuck.
Ja, dat. Daar hadden we dus een tweede hele mooie supercel met een hele bijzondere structuur. Dikke chase gehad, denk je, het kan niet beter. Maar die buien, die gingen naar het noorden toe. En naar het noorden toe, als je bij de panden staat, is naar huis rijden. Dus we volgen die buien en we komen uit bij Kinderdijk. Daar vervangen we eerst wat bliksemontladingen. Nou, best leuk speel. Niet extreem boeiend, maar akkoord. Toen waren wij om een uurtje of 3:30 weer naar huis gegaan. Nou, ik woon een kwartier bij Kinderdijk vandaan. Een team met Duitse stormchasers die was ook in de omgeving. En daar ben ik best goed mee. Ik bevriend toen de tijd. Ik sta heel erg close mee. En ik heb gezegd, jongens, als je een slaapplek nodig hebt. Hey, mijn ouders zijn vakantie, het huis is voor jullie. Ja. Dus ze zijn naar mij toegegaan. We hebben wat zitten napraat. We hebben wat gezellig met elkaar zitten ouwe hoeren. En toen wilden we gaan slapen. Maar ja, toen besloten we toch nog even één keer de radarbeelden te bekijken. En denk, kom wel een buitje aan. Trekt wel 20 kilometer ten noorden langs. Toch even de raad houden. Nou, even een half uurtje laten besudderen. Kijken wat het ding doet. Denk, oké, het ding is nu al dichtbij aan het komen. Laat ik even uit het dakraam gaan kijken. ik kijk uit het dakraam. En die azuur, die vieze azuurband die je daarboven die wolkenkraag, die self-cloud zie,
ja,
die zag ik dus uit mijn dakraam opdoenen.
Serieus.
Ik denk, fuck. Shit, dat ding is hier bijna. Ik moet echt heel snel nu een locatie gaan vinden. Want anders ben ik niet op tijd. En dan vangen we misschien wel de vangst van het jaar niet.
Ja.
Dus van een chille, relaxe sfeer sloeg heel de sfeer in huis om naar...
Bam, actie!
8 mafkezen die rondrenden, camera-spullen pakten. En ik heb letterlijk de deur achter me dichtgetrokken terwijl die Duitsers nog in mijn huis waren. Ik zeg, trek de deur achter je dicht. Ik stuur een locatie, volg mij.
Succes.
Ja, en toen ben ik met een zware rechtervoet naar Kinderdijk gereden. En dit was letterlijk het allereerste shot wat ik bij Kinderdijk kon maken.
Dat meen je niet.
Ja, was de eerste. Toen was hij al zo dichtbij. Maar het perfecte moment, dat is dus om ja, zeg maar een half uur voor zonsopkomst. Dat is pak een beetje 5 uur 's ochtends.
Zo gaar als een tientje, maar daar merk je helemaal niks van.
Ik stond te stuiteren daar. Ja? Ik stond te stuiteren volkenvaderland daar zo. Ja, dat was zo'n bijzondere ervaring. En dan denk je, ja, dan ga je daarna lekker slapen. Nee hoor, want er kwam nog meer onderaan van België. Nou, we gaan Gijs de Rijken maar eens ophalen. Want Gijs, die had ik ondertussen, ben ik even vergeten te zeggen, die was al naar huis gegaan, want die wou ook wat slaap hebben, begrijpelijk. Heeft wel hierdoor dat ding gemist. Maar goed, hij heeft dat ondertussen weer goed gemaakt met andere vangsten. Maar die heb ik dan ondertussen weer opgehaald, want we wilden die chase voortzetten. Zonder slaap, 5 uur 's ochtends. Nou, gaan we weer naar hem toe, naar Den Bosch. Nou, Den Bosch de boer aangekeken, om je zakt in. Shit. Nou, daar sta je dan, Den Bosch. Oké, we gaan Gijs meenemen naar mijn huis. We gaan proberen om wat te slapen. Nou, de chasers die bij me waren, knock-out. En ik had die adrenaline, ik wilde die platen bewerken. Ik wilde die platen op mijn pc zetten, ik wilde ze bewerken en ik wilde kijken wat erin zat. Nou, dat gedaan. Ondertussen ook werd ik door het AD benaderd, want ik had 1 foto online gezet en poep, dat was meteen, werd het opgepakt.
Viral, ja.
Ja, dus daarna is hij aan het AD gekomen, heb ik snel wat extra edits voor hun afgewerkt nog. Ja, dan lig je in je bed. Ik kan niet slapen. Er komt nog meer aan. Ik kan niet slapen. Ja, dan ben je al lang wakker. En dan weet je dat er nog een chase dag voor de boeg is. Nou, dan gaan we even fast forward naar later op die dag. Dan sta je in Budel om weer te fotograferen. En uiteindelijk ben je 45 uur wakker.
Tjonge.
En na die 45 uur was ik wel echt over mijn grens heen aan het gaan. Want ik zei letterlijk van jongens, ik begon dingen dubbel te zien.
Ja.
En toen zei ik ook, jongens, ik ga niet meer rijden. Dit is niet veilig. Ik ga niet meer rijden. Iemand die vette was, Gijs had goed geslapen bij mij thuis. Ik zei, ga jij maar rijden. Dan komen we een Budel aan. Maar Gijs was toch ook weer iets moeier dan we dachten. We stonden daar, we wilden foto's maken. Nou, de bui kwam een beetje dichtbij, ging dood. En dan popte weer een andere bui 20 kilometer verderop. Willen we daarheen gaan? Ja, moeten wel snel zijn. Dus wij rennen vanuit Budel. We stonden echt aan een meertje. Moesten we door een bosgebied rennen, naar de auto. Ik, Gijs, mijn broer was mee en toen de tijd mijn ex. Wij rennen naar die auto, we pakken de auto, we rijden naar die volgende bui toe. We stappen uit en denken, waar zijn de statieven? Waar zijn die statieven gebleven? Nou, uiteindelijk beseften we dat die statieven nog in Budel stonden. Waar die bui dus ondertussen overheen trok. Dus wij racen terug. En wat treffen wij daar aan? Een grote plas water. En er staan 4 van die totaal verzopen statiefjes op een rij. Alle 4 vergeten. Allemaal vergeten.
Ja, zo zie je wat vermoeidheid dan doet.
Ja, maar dat was ook een van de meest zware chases tot nu toe hoor. Ja. Dus als iemand gaat chasen, ik raad je ook niet aan om het zover te laten komen. Nee. Want dit is echt niet goed voor jezelf.
Maar je vergeet het nooit meer.
Nee. Dat is, kijk wat ik eraan overhoud. Ja, dit,
resultaat.
Dat is iets wat ik mijn leven lang blijf herinneren.
Mooi man. We gaan naar de volgende. Want je hebt er best wat ingestuurd. Dus we gaan gewoon lekker alles door.
Ik heb je
kon niet kiezen, hè? Je kon niet kiezen.
Nee, ik kon echt niet kiezen. Ik zat gisteren met jou te appen. Ik denk, shit, wat moet ik nou sturen? Dus ja, we kijken hier naar een andere hele spectaculaire chase. Dit was nabij Metz, Frankrijk. We zaten al een paar dagen de weermodellen aan de gaten te houden. En we wisten van, er is wel potentie op goede buien. Supercells. Dus wel het zwaarste type onweersbuien. En de modellen waren heel consistent. Die lieten allemaal een lijn zien waar die buien op zouden ontstaan. Dat ritste zeg maar open als een rits. Zag je die buien van zuid steeds meer noordelijk ontstaan. En ze bleven vrij sterk op een plek hangen. Dus ze waren heel makkelijk om te benaderen en heel makkelijk om te onderscheppen. De buien in kwestie hebben wij laten naderen. Hebben wij op een uur lang hebben wij hem zien naderen. En vanaf begin tot eind spuwde hij dit soort ontladingen uit. Dat heeft van een fotoserie van 10, 15 van dit soort platen opgeleverd.
Bizar, man.
Dus dat zijn, ja, met zulke vertakte bliksems, dat is ook niet wat iedere bui doet. Veel buien die gooien die bliksems vooral tussen de wolken in. Of zelfs in de wolk zover dat je het niet ziet, dat je alleen maar licht.
Dan zie je hem alleen maar opflitsen, zo wijze van. Ja,
precies.
Ja,
ja. En hier gooide hij de ene naar de andere vertakte bliksem omlaag. Zogenaamde CG-ontladingen, Cloud Crown. En dat ging maar door. En dat is toch wel, toch wel een droom die uitkomt om zo'n soort bui voor je lens te krijgen.
Ja, en meteen ook een paar van die flitsers die zo meteen. Ja. Dit is ook één shot.
Dit is wel een stack.
Oh, dit is een stack
de
geweest.
De buitenste twee, dus de uiterst rechts en uiterst links, zaten in één shot.
Wow.
En die andere viel letterlijk 5 seconden later in het volgende frame. Kijk, er zit zo weinig tijd tussen die merger.
Wat
gewoon.
Bizar. Ja, geweldig man. Dit zijn echt beelden waar je echt alleen maar van denkt, dit kan niet echt zijn.
Ja, en dit is nu ondertussen 2017 en ik heb dit nog steeds niet getopt qua bliksemfotografie. Dat was zo'n bizarre setting, er was zo'n bizarre bui.
Ja.
Zo vertakt, zo mooi zichtbaar. Dat is gewoon hartstikke zeldzaam. En
ja,
dat
moet
doe je
nagaan, het 2017. Dat is gewoon 8 jaar geleden.
Ja, en het voelt nog als de dag van gisteren hoor. Ik weet nog precies hoe ik daar stond te stuiteren in het veld. Ik had het nu al anders aangepakt.
Ja, wat dan?
Met mijn huidige technieken, ik stond daar met een veld met paarse bloemetjes voor me. Toen dacht ik, ja, hey, leuk die bloemetjes, maar ik wil die bliksem zien.
Ja.
Nu denk ik van, hey, we gaan even eens een focus stack bouwen van die bloemetjes. Dan gaan we even kijken of we daar die bliksem goed boven kunnen krijgen. Dit. Zo zou ik het nu doen.
Ja.
Toen was het nog wat makkelijker. Hey, we gaan die bliksem in beeld brengen. We moeten wel een decent stukje voorgrond hebben. Laagjes, zoals in dit landschap.
Ja.
Prima. Maar nu heb ik er wel iets meer eisen.
Dat is wel grappig toch, dat je dan toch die ontwikkeling zelf doormaakt. Hè? Dus veel meer dat landschap ook gaat betrekken.
Zeker.
En dan,
ik baal nog steeds dat ik die bloemetjes niet heb gebruikt. Het waren er echt niet heel veel, maar het waren korenbloemen. En dat zijn wel hele mooie bloemen.
Ja, precies.
En die had ik wel als volgend moeten gebruiken.
Ja.
Maar ja, herkansing, dan gaan we het gewoon doen.
Ooit gaat hij weer terug.
Absoluut, wellicht. Absoluut.
Ja. Mooi man. Ja, dit is een foto van Kinderdijk, die heel iconisch is volgens mij.
We gaan van hoogzomerse condities naar diepwinterse condities, hou ik van.
ja,
dit was ook een moment wat...
Wat zien we hier? Ik moet even vertellen wat we hier zien.
Ja, dat is op zich wel handig voor de luisteraars. We kijken naar een heel winters landschap. Wat beeld je in als je denkt aan een oer-Hollands winterlandschap? Molens, schaatsijs, schaatsers. En dat is precies wat we hier hebben. Kinderdijk met een massieve laag ijs... Dik genoeg voor vele tientallen, honderden mensen om erop te kunnen schaatsen. Dat ben ik gaan opzoeken tijdens een winterse periode in 2021. Nou, dan sta je daar. Zonnetje komt op. Leuk die zon die opkomt. Wat grappig is. Ik stond daar met 30 andere fotografen. Denk ik, jezus jongens, wat met al die mensen omheen. Maar toen die zon er op was, ging iedereen weg. De zon was 10 minuten op. Ze denken, ja, het licht moet hard, ik ga weg. Ja, maar ik denk, nee, ik wil niet weggaan. Ik wil wachten tot die light bleeding erin komt. Die natuurlijke, zeg maar, verstrooiing van het licht. Want er hing een klein beetje nevel. En als je dan de zon buiten beeld houdt, dan krijg jij zo'n glow over jouw landschap heen. En dat was een half uur na zonsopkomst. En ik stond daar nog. En er waren misschien nog maar 3, 4 andere fotografen. Maar die schaatsers, die kwamen wel allemaal met hordes op het ijs. En dan krijg je dit shot.
Ja, dat is fantastisch.
En ik denk van ja, het is echt zeker een leuk shot waar ik heel blij mee ben. Maar ik denk, ik ga hem wel delen. En ja, wat zal ik je pakken? Een paar 100 likes of zo op Twitter of zo. Maar dat zal het wel zijn. Ik zet die foto op Twitter, joh. Foef, weg is die. En dat ging zo bizar hard. Die foto ging zo hard wereldwijd. Dat ik het zelf, ik besefte zelf niets van... Gebeurt dat nou echt? Gaat die foto nou echt zo hard? Is die echt zo bijzonder? En toen pas ging ik nadenken van... Ik heb wel echt iets heel bijzonders vastgelegd hier zo. Want het is wel echt dat typische Nederlandse landschap... wat je voor ogen hebt met een winter. En winters zijn tegenwoordig zo zeldzaam.
Ik wou zeggen, de kans dat je dit nog een keer kan reproduceren.
Het is echt zeldzaam tegenwoordig. En dat ging ik ook beseffen van... joh, we hebben allemaal zoveel mooie winters meegemaakt. Vooral de mensen die ook wat ouder zijn dan mij. Maar dit is tegenwoordig echt wel heel bijzonder. En toen die plaats zo viral ging ik dat ook beseffen van... ik heb wel echt een heel uniek moment vastgelegd hier zo.
Ja.
Dus daarom heb ik die plaat ook ingezonden. Want het is wel een plaat die mij ook heeft laten beseffen... hoeveel waarde zo'n moment heeft.
Ben je überhaupt een beetje bezig met de natuur... en natuurbescherming en klimaat en klimaatverandering?
Ja, nee. Ja, ik ben er wel mee bezig. Ik vind dat je een landschap moet benaderen met respect. Je bent de gast in een landschap. Dus ga niet lomp lopen woekeren door een bos als het niet hoeft... We halen allemaal wel eens een takje weg of een blaadje weg.
Tuurlijk,
of zo.
Tuurlijk.
Dat doen we allemaal wel. Maar ben je wel bewust van het feit dat je te gast bent in een natuurgebied? En hoeveel natuurgebieden zijn er nou tegenwoordig nog?
Ja.
Overal waar je omheen kijkt staan steden, grote industrielozen die ik blokkendozen noem. Verschrikkelijk vind ik dat.
Ja.
Juist een stukje natuur te hebben, dat moet je met respect benaderen en behandelen. Dus ja, ik vind wel dat we daar met z'n allen best wel bewust over mogen zijn.
Mooi, heel goed. Ja, en jij wilde per se wat tulpen meesturen.
We leven in april. Deze video komt hopelijk ook in april uit. Kijk je over schuin aan.
Ja,
gaat wel lukken.
Ik ga mijn best doen.
Mooi. Nee, tulpen, dat is ook gewoon een typisch stukje Oer-Hollands landschap. We gaan van de schaatsplaat Oer-Hollands naar iets anders Oer-Hollands. Dat zijn tulpen.
Ja.
Nu ben ik van zich niet heel erg van de cliché dingen fotograferen. Maar als je een cliché iets kan fotograferen met bijzondere condities, ja, dan ga ik er wel voor. En nou, we kijken hier naar twee shots. Eén shot met een typisch molentje, maar wel met mist. En dan ook nog een keertje wat bewolking erboven, die lekker dat licht naar het midden laat trekken. Waardoor je oog naar die molen gaat met die tulpen als leading liner in de voorgrond.
Perfect.
En daarnaast natuurlijk mijn eigen tak van sport, stormchasing. Hoe vaak kun je nou onweer fotograferen boven tulpen? Tulpen bloeien in april. Onweer komt in april heel soms voor. Maar vaak niet spectaculair of heel fotogeniek. Maar dat was hier wel het geval. Ja, en dan maak je dit shot en dan ben je er toch wel heel erg blij mee.
Ongelooflijk. Ja. Maar dit soort velden, die scout je dan ook alweer van tevoren? Of?
Ja en nee. Voor de tulpen met mist scout ik het zeker van tevoren. Met dat onweer zat ik te kijken, waar komt het onweer vandaan? Waar trekt het heen? En ik was toen met Gijs de Rijken ook. En we zaten toch wat te loeren naar, hey, we moeten nu iets met tulpen gaan doen. Dit hebben we nog nooit gedaan. We kunnen altijd nog een molen pakken of een kerkje. We moeten nu echt iets met die tulpen gaan doen. Dan maar even geen achtergrond met een molen erbij. Want dat heb ik liever wel met tulpen. Nu is die onmisbaar het onderwerp. Nu gaan we iets hiermee doen.
Ja.
En dat heeft dus onder andere dit shot opgeleverd.
Ja, een dikke plaat, man.
Thanks.
Ongelooflijk, thanks. Ja. En die moest erbij. Dus zeker, en wanneer is het eind april ongeveer een bloeiseizoen?
De tulpen beginnen nu al bloeien. Vooral in de zuidelijke contreinen van het land. Ze staan de velden nu al echt wel goed in bloei. Okay. Maar in het noorden merken we nog dat er iets wat achteruitgang is op dat punt. De tulpen staan wel aan de knoppen. De eerste bloemetjes ontpoppen nu, maar over 2 weken zeg maar. Dus reken, ja, de laatste week van april zit je wel denk ik echt in de prime time van het bloeiseizoen.
Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zien dit jaar weer wat er dit jaar uit je camera komt. Ja, en dit is weer een heel ander beeld. Een herfstachtig beeld met paddenstoelen.
Ja. Ik vind landschapsfotografie belangrijk dat je ook alle seizoenen vastlegt. En dat je de pracht van ieder seizoen naar voren haalt. Nu moet ik zelf zeggen dat mijn favoriete seizoenen echt wel lente en zomer zijn. Want de natuur is zo levendig en alles is kleurrijk, hou ik gewoon van. Maar ook de herfst heeft hele mooie dingen. En dit was een ochtend die begon met echt hele dikke mist in spulde bos. 50 meter zicht, 100 meter zicht. Nou, dan vermaak je jezelf dan 3 uur mee, die missing, na 3 uur lang. En na 3 uur begint die mist een beetje te liften en begint het dunner te worden en komt die zon erdoor. En dan begint de race naar het zoeken naar de beste compositie met harpen. En ik zat om me heen te kijken en ik zie die harpen ontstaan. En ik denk, shit, ik kan mijn harpen geschieten, maar ik wil iets als volgend hebben. Wat ga ik als volgend nemen? Toen zag ik die boomstronk met die paddenstoelen, want die had ik al eerder in die ochtend geschoten vanuit een heel andere hoek. En ik zie dat ding en ik zie die harpen en ik denk, shit. Die harpen lijnen gewoon uit met die paddenstoelen. Ik zie een dikke harp naar beneden, een dikke harp naar links en rechts. En er zijn 3 bosjes paddenstoelen die prominent in beeld zijn. Als een gek mijn camera opgesteld, statief neergezet. Begonnen met focus tacken, want ik wilde als eerste die harp hebben. Die waren op dat moment fel. Ik denk, die moet ik als eerste schieten.
Voordat ze weg zijn?
Voordat ze weg zijn. Ja. Dus daar heb ik een hele felle bracket van gemaakt, van 8 frames. Bij de meest lichte op 1/5 seconde zat, tot de meest donkere op 1000ste of zo. Zodat je zeker weet dat je geen uitgebeten hooglichten krijgt.
Bracket is dat je meerdere opnames maakt in verschillende...
Ja, je maakt een echt zeg maar een handmatig HDR-bestand met meer dynamisch bereik. Precies. Dat is zeg maar wat je daarmee bereikt. Haha, bereik, haha. Nou, dat was zeg maar mijn eerste doel, zodat ik die harpen goed erin had. En daarna denk ik, oké, die harp heb ik nu. Nu is mijn voorgrond aan de beurt. Want die voorgrond, hè, die is wel statisch, die blijft. Nou, dan ga ik daarvoor niet voor een bracket, niet voor een HDR. Want die voorgrond, die kan ik met mijn dynamisch bereik van mijn camera die ik toen had, prima handelen. Dus ik kies gewoon een neutrale belichting uit waarmee ik de shadows goed kan liften. Maar ook de highlights naar omlaag kan brengen indien nodig. En dan maak ik daar nog een paneel van 15 frames om alles scherp te krijgen. Dus ze gaan 15 foto's in de voorgrond om de voorste blaadjes scherp te krijgen tot de achterste bomen.
Jongen.
Ja, en dan mag je gaan knutselen in Lightroom, Photoshop, you name it, om het samen te voegen. En dan krijg je dit.
Fantastisch. Ja.
Dank je.
Ja, maar het is werk, inderdaad. Je moet er echt wel over nadenken. Ja, het is echt niet zomaar het moment, oh, het is er nu.
Nee,
ik zoek even een leuke compositie en het is allemaal goed. Weet je,
zeker niet. Het is, het is echt een kwestie van in het bos bewustzijn van wat er gebeurt.
Ja.
Weet wat jouw omgeving is, weet wat jouw terrein is waarmee je kan spelen, waarmee je composities kan vinden. Maar hou ook de condities in de gaten die ontstaan, zoals harpen. harpen bewegen, de zon draait. Wat ook vaak met mis gebeurt, is dat mis zodra het lift, kan dat binnen een minuut gebeuren. Heb je de eerste minuut heb je nog harpen. Je bent letterlijk je stek aan het maken. En juist waar je die stek af hebt, want je zit naar je schermpje te kijken en je kijkt terug. We zijn mijn harpen nou. Is gewoon weg.
Serieus?
Je mist ze in één klap weg. Dus je moet heel snel schakelen. Dus
eerste harpen. Dat is even
eerste harpen. Ja. Ja, eerste harpen, dan de voorgrond.
Geweldige plaat. Dankjewel ook voor het delen van deze.
Tuurlijk.
Ja.
Ja, dan krijgen we onze neon gaspits, zoals een collega uit onze fotografie-app het noemt.
Ja. Waar zijn we en wat zien we?
We zijn hier aan de Franse rotskust. Nu ga ik echt spraakgebrek krijgen, want Frans is echt een verschrikkelijke taal. Ik vind het best. Even een hele spectaculaire rotskust. We gingen hier op 10 op 11 mei heen. Waarom? Ik hou naast het weer en op de aarde hou ik ook het weer in de ruimte in de gaten. Helemaal nu. We zitten in een zonnemaximum. Een zonnemaximum wil zeggen, de zon heeft een afnemende en een toenemende fase van activiteit. Die toenemende fase, die is nu. We zaten eigenlijk in oktober 2024 op de piek. Maar die piek die spreidt zich uit over meerdere jaren. En afgelopen mei was er een cluster met zonnevlekken gericht op de aarde. En die spuwde heel veel zonnevlammen uit. En als zo'n zonnevlam een CME bevat, een coronal mass ejection, en die is aardegericht.
Dat gaat beter dan etgetet trouwens.
Dat gaat wel iets beter, hè? Oh, dan ben ik weer helemaal van apropos. Dankjewel, Tom.
Sorry. De CME, ja.
Ja, nou, als die aardegericht is en die komt ook op de juiste timing aan, dan kan je noorderlicht krijgen.
Ja.
Maar ja, hoe weet je wanneer dat kreng aankomt? Weet je, we zien hem vanaf de zon vertrekken. Maar dan moet je aan de hand van een camera die op de zon is gericht, moet je gaan gokken hoe snel is dat ding. Je hebt frame, frame, frame. En je hebt aan de hand van die frames gaan ze dan berekenen wat is ongeveer de ejecta-snelheid van dat ding. Nou, pak een beet, zegt dat die 1000 kilometers per seconde is. Dat is ongeveer de gemiddelde snelheid van een goede CME. De kleinere niet, maar de goede die tikken dat vaak wel aan. Dan moet je gaan berekenen hoe lang duurt het voordat het ding op aarde aankomt. En dan krijg je daar heb je modellen voor. Hugst is één model daarvan. Die gaat dan programmeren van wanneer zal het ding ongeveer aankomen. En dan krijg je een leap time, waarbij bijvoorbeeld de gemiddelde berekening is dat die om, ik zeg maar, 8 uur 's avonds aankomt. Maar het kan ook om 4 uur 's nachts zijn. Het kan ook om 1 uur 's middags zijn. Kan zelfs de volgende dag zijn. Er zit soms 24 uur speling op.
Okay.
Dus we zijn erheen gereden met het idee van, er is heel veel potentie. Want er was ondertussen een hele kudde aan CME's gelanceerd naar de aarde. Het was echt de een naar de ander. Dat moest een keer gaan archiveren. En ja, normaal schiet je sowieso Nederland. Want Noorderlicht in Nederland is bijzonder. Maar Nederland hing toen best wel een massieve plakkaat bewolking. De weermodellen zoals Harmonie en Icon D2 lieten dat ook zien. Die lieten die plakkaat in de nacht heel dik en prominent aanwezig zijn. En wij wilden die gok niet nemen. We denken, nee, dit gaan we niet doen. We rijden hier voor 6 uur naar de zuidkust van Frankrijk. We ontspringen die bewolking. En staan we dan uiteindelijk voor die show. Krijgen we dat te zien.
Prachtig. En als je dit dan ziet op je schermpje. Zie je dat met het blote oog?
Ja, ja en nee. Dan ga ik benadrukken waarom ja en nee. Ja, je ziet het. Je ziet het duidelijk, je ziet die pilaren. Je, besef even voor de kijkers en de luisteraars. We kijken naar een beeld wat een ultra-widehoek panorama is. Het is een frame dat is geschoten met een 15 mm lens full frame. En dat is dan een paneel of 12 breed. En dan ook nog een keertje 2 panelen diep. Dus het is van tot bijna aan je voeten tot letterlijk loodrecht omhoog. Dus je kijkt naar een beeld van uiterst west naar uiterst oost, naar loodrecht naar beneden, naar bijna onder naar je voeten.
Jeetje.
Dus die pilaren, die zie jij overal om je heen.
Ja.
Dat zie jij. Maar je ziet ze niet zo fel als op de foto. De foto is lange sluitertijd, die maakt het wat feller. En het menselijk oog is ingesteld om kleur te onderscheiden met bijvoorbeeld een goede lichtbron aanwezig. Hè, we zitten hier in de studio, we zien dat die tafel groen is. In ieder geval de meeste mensen zien dat die tafel groen is. Als het donker is, zien wij als mens meer zwart-wit. Omdat andere, ik weet niet exact wat de theorie erachter is, maar er worden andere kegels of andere receptoren in de ogen worden aangesproken, waardoor jouw beeld in de nacht sterker wordt, waardoor je details wel goed gaat zien, maar kleur valt meer naar de achtergrond. Dat is dan minder belangrijk.
Okay.
Dus die zuilen, die pilaren van Noorderlicht, zagen wij heel erg grijzig. We zagen subtiel wat rode tinten en wat blauwe tinten, maar wil je dit realistisch benaderen zoals ik het met een bloot oog zag, dan mag je 80% van de verzadiging eruit trekken.
Ja. En dan kijk je dus op je schermpje en dan zie je het wel.
Toen komt het scherm kijken, dacht ik, wat de fuck gebeurt hier, joh? Ik ging helemaal uit mijn dak. Ja. Dit was echt een van de meest intense, meest bijzondere ervaringen uit mijn carrière als fotograaf. En dit is nu bijna een jaar geleden.
Ik wou zeggen, het is nog niet zo eens. Heel erg lang geleden.
Heel recent. Ja. 2024 was een heel bijzonder jaar op dat punt.
Ja. Ja, en we zijn dus nog niet klaar.
Ik hou het iedere dag in de gaten.
Ja?
Ja, zeker. Vorige week stond ik nog aan de kust van Noorderlicht.
Geweldig, man. Mooi. De volgende. Ja, omwille van de tijd ga ik dit toch een beetje door, Rick. Sorry.
Oh, dit is een pijnlijke.
Oh, lekker.
Jij vroeg om een goede misser in mijn fotografie. Een goede fuck-up.
Ja, ik heb altijd een hoofdstukje fuck-ups. Ja.
Op de tafel liggen Nikon Z7-2. Die ligt daar sinds oktober. Dat Noorderlicht was in oktober. Wat zal daar nou gebeurd zijn, jongens?
Iets met plont? Vertel.
Ik stond daar. Dit is een shot die ik nog met mijn oude camera heb gemaakt. Een Nikon D850. Dit was een hele sterk Noorderlicht substorm om 22:30 s'avonds. Tussendoor, om even terug te komen op het gedoe van net. Deze kleuren zag je heel goed. Dit rood was bloedrood met de blote ogen. Dat groen was heel goed zichtbaar.
Serieus? Oké.
Ja, ik weet niet exact hoe het kon. Misschien was het Noorderlicht net wat feller zichtbaar, want we weinig lichtvervuiling hadden. I don't know. Maar je zag het nu wel beter. Maar goed, genoeg over dat. We gaan even praten over hetgene waar ik mezelf eigenlijk een beetje voor moet schamen. Ik heb dus dit shot gemaakt. Nou, deze substorm die verdwijnt uiteindelijk. En we gaan een beetje om ons heen kijken. Van, joh, wat kunnen we nog meer aan shots maken? Nou, we gaan om de molen heen lopen, kijken aan de voorkant, we kijken aan de achterkant. Zijn er nog andere leuke slootjes of composities? Ja, dit is wel wat leuks. En dan kijk je naar de Noorderlichtwaardes en die donderen ineens naar omlaag. En als Noorderlichtwaardes de BZ zogezegd omlaag valt, dan weet jij dat er iets heel goeds gaat komen. En die ging toen naar min 45. Nou, toen wisten we, nu komen we in het territorium van 10-11 mei. Dus de plaat van die we hiervoor lieten zien. Dus ik ben snel gaan kijken naar andere composities. En ik besloot aan de achterkant van de molen te gaan staan. Want ik wist dat het Noorderlicht tot boven het hoofd ging komen. En er trok bewolking binnen aan de oostelijke horizon. Dus het oostelijke ovaal, het oostelijke deel van deze foto had je niet gezien. We hadden vooral op west moeten focussen. Ik zet mijn camera neer. Ik klap mijn statief uit. Ik controleer of alles goed staat. Ik sta op een schuine helling. Alles staat goed, alles staat stabiel. Ik loop 3 meter weg. Ik wil die loodzware cameratas van mijn rug halen. Ik leg mijn tas neer. En ik hoor achter mij een plons.
Nee.
Oh. Daar valt een D850 en een Tamron 1530 in de sloot.
Nee.
Ik ren, ik vlieg erachteraan. Ik pak de poten van mijn statief om eruit te trekken. Ik denk, oké, die camera kan ik misschien nog redden. Hè? Hij is spatwaterproof. Misschien is het te redden. Ja. Ik pak het statief. En de clipje van de statief valt eraf. Dat body valt in het water en ik heb mijn statief in mijn hand. Besef, het is 6 graden. Het is 2:30 s'nachts op het moment van spreken. Het water zelf was ook 1 graad of 6.
Oh,
in paniek. Ik spring gewoon die sloot in. Ik spring die sloot in. Serieus, ik spring die sloot in. Ik ben gaan zoeken. En je denkt, nee, dat vind je wel. Hey, maar een Friese baggersloot, joh. Het lag daar vol met modder. Je had 20 centimeter zicht in het water, dus je zag gewoon niks. Oh, ik zal mijn telefoonlampje gebruiken. Oh shit, mijn telefoon zit in mijn jas, die nu ook in het water ligt. Telefoon ook wasted. Paniek. Ik denk, oké, ik ga voelen over de bodem naar alles wat een camera kan zijn. Nou, om een of andere reden vond een of andere Friese het daar leuk om bakstenen in die sloot te gooien. Want ik heb letterlijk 10 minuten lang alleen maar bakstenen uit die sloot getrokken. Na 10 minuten heb ik mijn camera gevonden. Ik heb 10 minuten in die sloot gezommen. Na 10 minuten. En tegelijkertijd begon dus de show van de avond zichzelf enorm te manifesteren boven mijn hoofd. En dat had ik door.
Ja.
Dus de druk was gigantisch. De paniek om mijn SD-kaart te redden. Dat die camera kapot was, dat accepteerde ik. Ik was gelukkig verzekerd. Maar ik wil mijn SD-kaart met die foto's wil ik niet kwijtraken. Na 10 minuten zoeken heb ik die camera gevonden. Ik gooi hem op de kant. Ik trek die SD-kaart eruit. Ik leg hem op de auto, in de auto op een kachel. Ik loop echt als een nat verzopen hondje loop ik heel snel naar mijn auto om mijn backup body te pakken. En een backup statief, want dat statief werkte ook niet goed meer door de modder. En ik ben letterlijk met al die kleren aan, ik denk dat ik 20 kilo ballast en water in mijn jas had. Het was een dikke gevoerde winterjas. Heb ik mijn andere camera gepakt, statief gepakt en ik ben verder gaan schieten. Nou, dat heb ik 3 kwartier volgehouden. Jezus. En na 3 kwartier, ik begon duizelig te worden.
Ja, natuurlijk.
Ik begon te trillen, ik voelde mijn benen niet meer. Ik zeg, het is klaar. De hoofdshow is voorbij. Ik zeg, alsjeblieft, ik was niet met mijn eigen auto. Ik was met een vriend.
Ja.
En ik was met de andere maat, Ilko. Dat is een fotografiemaatje, ook in die app zit. Hij zegt, kom in mijn auto zitten. Ik zet de kachel aan. En ik zat er echt helemaal te shaken en te trillen. Dat was een avontuur. Maar die foto, die komt dus uit dat verzopen SD-kaartje.
Ja, en ik snap waarom je zegt, het is een fuck-up. Maar ja, je kan er niks aan doen. Soms gebeurt het je gewoon.
Het gebeurt, maar sindsdien ben ik wel best wel voorzichtig met slootjes.
Ja. Niet meer op schuine hellingen zetten. Nee, precies.
Afkloppen, dit niet nog een keer gebeurt.
Hey, ik wil... deze wilde jij ook nog...
Ja, kort, we gaan het even kort houden, want ik zie dat we een beperkte tijd hebben. We hadden vlak na het Noorderlicht hadden we nog een andere mooie hemellichaam waar we gebruik van konden maken. Dat was Komeet Atlas. De rest van de naam ga ik niet uitspreken. Dat doe ik heel tactisch, want ik ga echt spraakgebrek hebben. Komeet Atlas A3, daar houden we bij. Die heb ik geschoten boven een heel vrij kasteel. En twee dagen later waren er weer opklaringen. Besloot ik naar Breskens te rijden. Nou, schiet dat ding daar nog een keertje. Oh, toevallig. Er is onweer gaande boven Engeland. En die buien waren lekker hoog. Dus die zie je vanaf Breskens. Dus heb je oplichtende buientoppen met die komeet. Wat wil je nog meer?
Ja, wat een platen, jongen. Echt ongelooflijk. Echt zoveel respect ervoor.
Dankjewel.
Echt heel mooi. En vooral de verhalen. De verhalen achter de... En dit leuke is, als jij over 20, 30 jaar dit soort platen nog ziet, dan weet je precies nog waar je daar stond.
Ik weet welke alles
emotie
nog.
Je had. Ja, wat je erbij voelde.
Weet je, er staan honderden platen van mij op mijn socials, maar iedere plaat heeft wel een eigen verhaal. En die verhalen gaan tot 10, 15 jaar terug.
Geweldig.
Dus het blijft een fantastische hobby waar ik gewoon heel veel euforie en blijdschap uit haal.
Nou, dat is waar je het voor moet blijven doen.
Absoluut.
Hey Rick, ik heb een aantal stellingen altijd in de podcast.
Bring it on, man.
Waar ik een eens of oneens van wil hebben graag. Fotografie is meer kunst dan techniek?
Beide. Okay. Kan ik niet zeggen. Beide.
Ja, in jouw geval zeker.
Ja, beide.
Digitale fotografie heeft de magie van analoog weggenomen?
Nee.
Een goede foto kan alleen gemaakt worden met dure apparatuur?
Absoluut niet.
Nabewerking is net zo belangrijk als het maken van de foto zelf?
Ja, eens.
Ja, dat snap ik. Een foto moet technisch perfect zijn.
Nee, zeker niet.
Fotografie is echt een vak.
Ja.
Iedereen kan een fotograaf zijn met de juiste spullen.
Nee, absoluut niet.
Technische perfectie is belangrijker dan artistieke expressie.
Nee, oneens.
Fotografie is een vorm van jezelf uitdrukken in beelden.
Absoluut mee eens.
Een goede fotograaf moet ook een goede marketeer zijn.
Nee, niet mee eens.
Zwart-wit of kleur?
Kleur.
Smartphone-fotografie bedreigt de professionele fotografen?
In een zekere zin wel, maar wel tot bepaalde beperkte hoogtes.
Foto's in zwart-wit zijn saai?
Nee, niet mee eens.
Je kunt als fotograaf niet zonder social media?
Nee, niet mee eens.
Kijk, zijn we daar doorheen? Ik heb nog een paar kijkersvragen.
Uh-oh.
En hier was je bang voor, hè?
Uh-oh. Ja, ik weet. Ik heb in mijn community met mede-fotografen, we hebben een appgroep, heb ik gezegd dat ik bij jou langs zou komen. En, ik ben een trolletje. En een trolletje moet getrold worden. Dus ik denk dat er wel een vraag tussen zit. Ik denk van, oh nee.
Ja, het valt mee, het valt mee.
Ik ben benieuwd.
Hey, Ivo die vraagt, heb je bijzondere gewoontes die je doet tijdens een shoot?
Bijzondere gewoontes die ik doe tijdens een shoot? Ik sta bekend als de vape lord binnen de fotografie community.
De
vape
lord?
Ik heb vroeger veel gerookt sigaretten. En daar wilde ik vanaf. Nu heb ik de middenweg gevonden als vapen. En altijd is er ergens dikke stoomwolken ergens uit achter een boom vandaan komen. Oh, nou is Rick weer.
Dus als je de mist niet kan vinden, maak je hem zelf.
Het zou letterlijk kunnen.
Arno die vraagt, neem ons eens mee van begin tot eind in jouw compositie en locatie scouting zoektocht. Misschien...
Ja, die moet ik wel even beknopt houden, want we zitten wel aan het eind van de tijd. Het scoutwerk is vooral online. Ja. Ik doe heel veel via Google Maps, ook via Street View. Ik kijk ook naar Instagram, hè, naar bepaalde locaties. Hashtag Kinderdijk. Ik zeg maar wat, Kinderdijk is dan bekend. Maar via die hashtags kun je zien hoe een locatie op dat moment bijstaat.
Ja, okay.
Dat is een stukje online werk. En vaak is het ook gewoon een locatie bekijken. Soms ga je erheen en dan pis je ernaast met condities, heb je geen mist. Nou, jammer dan.
Ja.
Maar we hebben die conditie, hebben die plek wel gezien.
Precies, dus je weet wanneer je er terug moet gaan.
En wat we moeten pakken bij die plek. Wat is nou een mooie invalshoek? Dus het is een stukje online werken, maar ook een stukje in het veld daadwerkelijk zien van, hey, wat kan ik nou echt daadwerkelijk hier doen?
Een compositie herkennen eigenlijk.
Ja.
Danny vraagt, zijn er specifieke weer-apps die je gebruikt?
Ja, er is een app die ik gebruik voor mijn stormchasing, maar die is niet open source. Daarop kan ik Harmony 43 kijken. Ja. Maar als jij wilt zien wat Harmony 43 voorspelt qua onweer, kan je ook heel simpel op buienradar de loop 24 uur tot 48 uur pakken. Dat is Harmony 43. Maar, zit er een grote maar bij, pas er wel mee op. Harmony is een indicatie en zeker geen garantie. Mist, weerplaza.nl heeft een mooi tapje met weerkaarten. Ga naar weerplaza.nl, weerkaarten, expert. Kom je weer uit bij Harmony 43, kun je mist bekijken.
Kijk.
Wat de mist doet.
Mooi man.
En ook bewolking. Dus lage bewolking, hoge bewolking. Leuk voor sunsets. Sunrise, sunset maakt allemaal niet uit. Het is voor echt heel veel doelen is het toepasbaar.
Goeie tips, dankjewel. Robert Neon. Hij vraagt, hoe lang is je center column?
Mijn center column? Oeh, la 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 la. Ik denk dat Robert fan is van het Instagram-account Komstoms. Kan ik aanraden trouwens. Heerlijk meme-account. Ja, die is langer dan jouw toekomst. Ja.
Oei, laten we het daarbij houden. Hey Rick, als jij je dromen nou eens uit mag spreken, wat zou nou nog in je dromen voorkomen?
Heel lang gezond blijven en heel lang kunnen doen wat ik nu doe.
Goed zo.
Mooie plekken opzoeken, genieten van de conditie die ik tegenkom, bijzondere dingen fotograferen en dat delen met de wereld.
Ja.
Meer heb ik niet nodig. Ik ben gewoon gelukkig met de hobby die ik uitvoer. Mooie plekken zien en het vastleggen.
Gaaf man. Voordat ik aan mijn laatste vraag begin, blijf nog even kijken, want we hebben zo nog een mooie weggeefactie ook. Maar ik ben altijd nieuwsgierig van, jij hebt nou jouw verhaal gedaan, maar in wiens verhaal ben jij nou nieuwsgierig? Oftewel, wie zou er een keer in die stoel moeten komen zitten?
Wie zullen wij eens even uitnodigen? Ik vind dat de Chase Maat, waar ik toch wel ondertussen al meer dan 10 jaar samen liefde en leed mee heb gedeeld, mag komen. Gijs de Rijke, je kan aardig goed lullen. Je bent aardrijkskunde leraar, je hebt een vlotte babbel. Kom aan die tafel, vertel over wat onze passie zo mooi maakt.
Kijk, nou Gijs, weer om de uitnodiging. Top, dankjewel. Ja, en wat ik al zei, ik mag inderdaad een mooie weggeefactie ook doen. Dus namens Tenba Benelux, dankjewel ook daarvoor, mogen wij deze Tenba Skyline V2 shoulderbag weggeven. Dus laat daarvoor ook zeker in de commentaren in YouTube achter, zeg maar, waarom jij deze shoulderbag verdient. En laat zeker ook even weten wat je van het gesprek van Rick vond. En ga hem ook absoluut volgen op Instagram. Ja, Rick, één brok inspiratie. Ik bedoel, je inspireert mij, je inspireert vele anderen. Ja,
vind ik mooi om te horen, man.
Ik vind het mooi dat jij zegt, ik doe het vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen interesse, om voor mezelf. Maar daarmee inspireer je echt heel veel mensen. Je kan er goed over vertellen.
Nou, vind ik superleuk om te horen.
En ik vind het heel tof dat je hier was. Dankjewel.
Dankjewel, jij ook.